Welkom bij Intensief de Podcast, de Nederlandse IC-podcast voor iedereen met affiniteit voor de intensive care of de acute zorg. Mijn naam is Nathan en ik hoop dat ik je vandaag iets nieuws kan leren en we samen de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Ja, wat goed dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Intensief de Podcast. Hier in Zwitserland is de lente echt begonnen. Het zonnetje schijnt. Het is heerlijk weer. Ik hoop dat het bij jullie in Nederland, waar jullie ook zijn in het land, jullie ook langzaam een beetje ontwaken uit de winterslaap. Ik ben een beetje druk geweest de afgelopen tijd. Niet meer zo vaak een podcast kunnen opnemen. Maar er komen heel veel leuke projecten aan de komende tijd. Er lopen heel veel dingen op de achtergrond, waarvan ik jullie binnenkort op de hoogte zal houden. Maar vandaag komt er een nieuwe aflevering, namelijk over hypokaliemie en met name ook wat dieper in op kaliumsuppletie. Natuurlijk een tijdje geleden een aflevering gemaakt over hyperkaliemie. Dan kan ik eigenlijk niet uitblijven om ook de hypokaliemie aflevering op te nemen. Dus om nog heel eventjes terug te gaan naar de basis, wat is kalium nou eigenlijk? Nou, kalium is een elektrolyt, het is ook wel een kation die dominant is in de intracellulaire ruimte, waar natrium dominant is in de extracellulaire ruimte. En zo is 89% van kalium in je lichaam bevindt zich intracellulair. En daar is de concentratie ongeveer 140 tot 150 millimol per liter. Dus vergelijkbaar met de extracellulaire concentratie van natrium, voor wie dat zo ziet. En in extracellulair is de kaliumconcentratie 3,5 tot 5,0 millimol. Beetje afhankelijk van het laboratorium, maar dat is de meest gangbare normaalwaarde. En hypokaliemie meten we dus extracellulair, maar kalium is eigenlijk alleen relevant voor de intracellulaire processen. En wat zijn nou die functies van kalium? Nou, kalium is met name heel belangrijk voor het bewaren van de cardiale stabiliteit en is het hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de cardiale repolarisatie. Dus een te hoog of een te laag kalium verstoren de elektriciteit in het hart en die hebben daarmee invloed op de actiepotentiaal en de andere kationen in de cel, waar dus bijvoorbeeld calcium en natrium ook heel belangrijk zijn voor de actiepotentialen. En het effect van kalium op het hart is daarmee vrij complex en ik ga voor deze podcast ook niet al te diep erop in. Voor mensen die hier wat meer over willen weten, zal ik een artikel in de show notes zetten die dit uitgebreid bespreekt. Voor nu is het belangrijk om te onthouden, te laag kalium en een te hoog kalium kunnen zorgen voor hartritmestoornissen. Nou, wanneer spreken we nou van een hypokaliemie? Onder de 3,5 en boven de 2,5, dus tussen 2,5 en 3,5, spreken we van een milde hypokaliemie. Deze is meestal asymptomatisch. Kunnen patiënten wat gastrointestinale klachten bij krijgen. Je kan hele milde ECG-afwijkingen zien, met name wat T-golf-inversies. Je kan bifasische T-golven zien of afvlakkingen van de T-golf, wat dus allemaal de repolarisatiefase is. En patiënten kunnen klagen over spierzwakte. Nou, dan onder de 2,5 spreken we van een ernstige hypokaliemie. En dat kan echt gepaard gaan met hartritmestoornissen, verlengde QT-tijd, met daarbij dus ook het risico op torsade de poing, wat een vorm van ventrikel tachycardie is. En rhabdomyolyse kan ook voorkomen. Wat zijn nou de oorzaken van zo'n hypokaliemie? Nou, in de aflevering over hyperkaliemie hebben we het ten eerste gehad over de pseudo-hyperkaliemie. Bijvoorbeeld als een bloed te lang gestuwd wordt of als het buisje waarin het wordt afgenomen te hard geschud wordt, dan kunnen de cellen kapot gaan en het intracellulaire kalium kan dan extracellulair komen, waarmee de concentratie die je meet stijgt. Maar een pseudo-hypokaliemie is vrij zeldzaam. Kan theoretisch voorkomen bij een hele sterke leukocytose of een lange wachttijd voor de analyse, dan kunnen de cellen het kalium uit de extracellulaire ruimte absorberen. Nou, de bekendste oorzaak voor hypokaliemie is eigenlijk kaliumverlies. Dus dat is renaal verlies, al dan niet polyurie. Bij bijvoorbeeld een diabetes insipidus of bij diuretica. We kennen het allemaal wel, als we veel lasix geven, dan zal het kalium gaan dalen. Gastrointestinaal verlies, bij braken of bij diarree komt ook vaak voor. En dan is de tweede categorie is een kalium shift. Dus waar het kalium zich beweegt van extra naar intracellulair. Dus de totale kaliumgehalte in het hele lichaam verandert niet. Maar omdat we het extracellulair meten, daalt het extracellulaire gehalte. Nou, dit kan voorkomen bij een alkalose. Dus waar een acidose zorgt voor een hyperkaliemie, zorgt een alkalose voor een hypokaliemie. Dit komt omdat er dan bij een alkalose weinig H+ in de cel is. En de K+, die gaat dan van extracellulair naar intracellulair om de isoelektriciteit te waarborgen. Want een cel wil altijd isoelektrisch zijn. Een andere oorzaak van zo'n shift is een hypothermie. Daar is het mechanisme niet geheel duidelijk, maar het is dus een vorm van shift van extra naar intracellulair. En wat verder kan voorkomen is bij insulinegiften of bij beta-2-agonisten zoals salbutamol of adrenaline. Kan ook een shift van extra naar intracellulair veroorzaken. En dit kan je onthouden aan het feit dat dit ook medicijnen zijn om een hyperkaliemie te behandelen. Nou, een andere mogelijkheid die we op de IC eigenlijk nooit echt direct voorkomen, is te weinig intake. Dus het kan door ondervoeding of anorexia of door alcoholisme bijvoorbeeld. Wat is nou de behandeling van zo'n hypokaliemie? Nou, stap 1 is altijd heel belangrijk om het magnesiumgehalte te controleren. Meer dan 50% van de patiënten met een hypokaliemie heeft daarbij ook een hypomagnesiemie. En voordat de hypokaliemie gefixt kan worden of behandeld kan worden, moet eerst de hypomagnesiemie verbeterd worden. Dit komt eigenlijk omdat de natrium-kaliumpomp, die dus kalium van extracellulair naar intracellulair brengt, heeft magnesium nodig om goed te functioneren. Is dit magnesium er niet, dan zal de suppletie van kalium niet helpen. Dus dan zou het helemaal nooit de cel inkomen. Verder zorgt een hypomagnesiemie ook voor extra renale kaliumuitscheiding, waardoor de correctie van die hypokaliemie dus extra lastig wordt. En hier staan ook wat artikelen voor in de show notes. Verder is een agressieve magnesiumsuppletie ook veel veiliger dan een kaliumsuppletie. Een hypermagnesiemie heeft eigenlijk geen gevaar voor de patiënt. In tegenstelling tot een hyperkaliemie, die wel heel veel gevaren heeft voor de patiënt. Verder vermindert het geven van magnesium ook het risico op het ontwikkelen van torsades, waar we het dus eerder al over hebben gehad. Dus het is een hele veilige eerste optie om initieel magnesium te geven. Dat is dan meestal in de vorm van magnesiumsulfaat. En soms wordt dat in grammen aangeduid, soms wordt dat in millimols aangeduid. Dat hangt af van je ziekenhuis wat daar gebruikelijke doseringen zijn. Stap 2 is dan de kaliumsuppletie. En dan is het heel goed om je ervan bewust te zijn dat hyperkaliemie veel gevaarlijker is dan hypokaliemie. Dus mits kalium boven de 2,5 is en afwezigheid van een aantal risicofactoren zoals een reeds verlengde QT-tijd of digoxinegebruik of een recent myocardinfarct of dus hele ernstige hypomagnesiemie, kan een hypokaliemie niet zoveel kwaad. En extreme maatregelen om een hypokaliemie te behandelen, waarbij dus het risico op een hyperkaliemie is, moeten echt altijd heel nauwkeurig worden overwogen. Veel mensen hebben in de thuissituatie ook een kalium tussen de bijvoorbeeld 3 en 3,5. En hebben een prima leven daarmee. Ik weet zeker dat een deel van de luisteraars ook een hypokaliemie op een moment heeft. Dat kan niet zo heel veel kwaad. Die patiënten zijn meestal asymptomatisch. En dat hoeft meestal niet heel agressief te worden gecorrigeerd in de afwezigheid van dus eerder genoemde risicofactoren. Zeker bij patiënten met acute nierinsufficiëntie is het belangrijk om heel voorzichtig te zijn. Want die kunnen het kalium minder goed kwijt. Dus als je het kalium suppleert en die kunnen het dan niet uitscheiden, dan krijgen ze een hyperkaliemie. Nou, als je dan besluit om dat kalium te suppleren, hoe doe je dat dan? Nou, besef je dus stap 1, magnesiumsuppletie. Stap 2 is eigenlijk kalium oraal geven. Dat heeft echt de voorkeur in de vorm van kaliumchloride. Er zijn tabletten die dat doen, er zijn drankjes die dat doen. Dat hangt van het ziekenhuis af. Het is een goedkopere methode dan het IV geven. Het is makkelijker, het is veiliger. Het is best moeilijk om een hele acute hyperkaliemie te veroorzaken met orale tabletten. En er is geen centrale lijn voor nodig. Wat voor de eigenlijk alle kaliumsuppletie wat we op de IC doen, hoe ik dat ken, wel nodig is. Natuurlijk kan je ook bijvoorbeeld 20 of 40 millimol kalium in een liter ringerlactaat bijvoorbeeld oplossen en dat in, laten we zeggen, 12 uur aan de patiënt geven, zodat de concentratie niet zo heftig is om vaatirritatie te voorkomen. Maar meestal wordt het natuurlijk met een perfusor gegeven en dat moet over een centrale lijn. Nou, dan is de andere mogelijkheid, dus stap 3 is om kalium IV te geven. Dat is eigenlijk als je geen enterale toegang of geen enterale functie hebt, bijvoorbeeld bij patiënten in diepe shock, waar het onduidelijk is of de medicijnen goed aankomen via de enterale weg, kan IV worden overwogen. Of bij ernstige hypokaliemie met symptomen. Er zijn namelijk een aantal nadelen aan kaliumsuppletie intraveneus. Dat is met name het risico op een hyperkaliemie. Dus het is erg makkelijk om een patiënt een hyperkaliemie te geven als er een IV kaliumsuppletie loopt. Zeker als de shift op een gegeven moment terugkomt, bijvoorbeeld als de alkalose verbetert of als de beta-2-agonisten uitwerken, bijvoorbeeld als de salbutamol is uitgewerkt of als wordt gestopt met adrenaline of als de patiënt warmer wordt. En dan geef je ook al IV-kaliumsuppletie, dan kan dat heel makkelijk een hyperkaliemie veroorzaken. Verder zijn kosten toch ook een aspect. De medicatie aan zich is duurder dan oraal. Je hebt meer bloedgasanalyses nodig als je het IV geeft. En het kost ook meer verpleegkundige tijd om dat goed te monitoren. Dan is verder, heb ik toevallig in de praktijk wel eens gezien dat er een centrale lijn is geplaatst bij een patiënt puur voor kaliumsuppletie. Ik weet niet hoe vaak het echt voorkomt, maar toen ik dat zag, toen dacht ik wel van oké, dit is echt een heel groot risico voor de patiënt. Dat was een patiënt die had een kalium van 3,3 uit mijn hoofd. Die had geen hartritmestoornissen. En daar was daar is een centrale lijn geplaatst. Daar kan je wat van vinden. Ik vind dat wat overdreven. Het is verder ook goed om te realiseren dat er bij een hypokaliemie meestal sprake is van een absoluut kaliumtekort. Dus als de oorzaak geen shift is, die dus exponentieel oploopt. Dus bij een kalium van 3 millimol per liter is er een absoluut tekort van 100 tot 200 millimol kalium. En bij een kalium van 2 millimol per liter is er een absoluut tekort van 400 tot 600 millimol. Dus deze nummers op zich zijn niet heel belangrijk, hoef je zeker niet te onthouden. Maar het is wel goed om je te realiseren dat er dus vaak veel kalium nodig is om een hypokaliemie te verbeteren. En dat is dus een hypokaliemie waar dus met name dat intracellulaire tekort een probleem is. En dat vullen we aan door extracellulair kalium te geven, waarna het kalium zich van extra naar intracellulair kan bewegen. Maar het lastige is dat dit proces vrij langzaam verloopt, want als dit proces heel snel zou verlopen, dan kan dat grote complicaties met zich meebrengen. Zoals we allemaal weten is bijvoorbeeld het direct injecteren van kaliumchloride dodelijk. Het wordt zelfs gebruikt om het hart stil te leggen voor cardiochirurgie. En zelfs bij de doodstraf in Amerika is dat, zover ik weet, nog steeds een hele gebruikelijke manier om een patiënt om het leven te brengen, om maar zo te zeggen. Vanwege het risico op de hyperkaliemie is het wel dus heel belangrijk om frequent het kalium te controleren, met name bij IV-toediening. Hier is geen heel duidelijk advies voor hoe vaak je dat moet controleren. Ik heb in een bepaald artikel een richtlijn gevonden dat als het kalium onder de 3,5 is, je ongeveer na elke 60 millimol toegediend kalium moet controleren. Want er is dan minstens een tekort van 100 millimol kalium. Dat zijn een beetje richtwaarden. Ik denk dat in de praktijk er soms heel vaak bloedgassen worden afgenomen. Ik denk niet dat het nodig is om elke 2 uur een bloedgas per se af te nemen als kalium gewoon op een stabiele hoeveelheid IV loopt. En de richtlijn van 60 millimol per bloedgasanalyse lijkt mij acceptabel. Nou, dan is de grote vraag welke normaalwaarde of welke richtwaarde moeten we nou aanhouden bij onze patiënten. Er werd vroeger vaak gedacht dat patiënten met cardiale problematiek, hartritmestoornissen en post-hartchirurgie profiteren van hoognormale kaliumwaardes. Dit komt met name uit een richtlijn in 2005 van de American Heart Association. Daar wordt als aanbeveling gegeven dat patiënten na een myocardinfarct een kalium van boven de 4,0 moeten hebben. Maar dit is op basis van een expert opinion en hier is geen harde data voor. En toen kwam er in 2006 een richtlijn uit waar voor cardiochirurgische patiënten met nieuwe atriumfibrillatie. En daar staat dat het algemeen geaccepteerd is om bij patiënten na hartchirurgie een hoog normaal kaliumgehalte te handhaven van 4,5 tot 5,5. Er staat echter ook in deze richtlijn dat het onduidelijk is of dit helpt bij de preventie of behandeling van atriumfibrilleren, maar dat het mogelijk helpt bij de preventie van ventriculaire arritmieën. Nou, toen de tijd kwamen veel van deze patiënten op de IC en is het langzaam bij veel patiënten gebruikelijk geworden kalium te suppleren tot boven de 4,0, ook als daar niet echt een directe indicatie voor was. Een aantal jaren later hebben de richtlijnen zich echter ook aangepast. Maar de praktijk blijft toch vaak nog achter in mijn ervaring. Er zijn richtlijnen uit 2014 en daar staat dat er geen bewijs is dat het helpt bij de preventie of behandeling van atriumfibrilleren en dat de aanbeveling is om gewoon normale waardes aan te streven. En dan zijn er ook nog hartchirurgische richtlijnen uit 2020 en cardiologische richtlijnen over atriumfibrilleren uit 2023. En daar wordt zelfs helemaal niks meer geschreven over kaliumsuppletie of überhaupt over welke waardes we moeten aanhouden. Dus over het algemeen is een kalium van boven de 3,5 een goede richtwaarde voor alle IC-patiënten. En in veel studies lijkt er een bepaalde U-vormige curve zichtbaar in de relatie tussen mortaliteit en kaliumgehalte. En ik zal die curves uiteraard op Instagram plaatsen, dat jullie dat visueel kunnen zien, maar ik zal het heel eventjes proberen via de podcast uit te leggen. Het betekent, als je die U-vormige curve voor je ziet, dat de mortaliteit stijgt als de kalium onder de 3,5 is. Dus dat is dan de linksbovenkant van de U. En dat het mortaliteit daalt als de kalium tussen de 3,5 en de 4,5 is. En dat die dan weer stijgt vanaf de 4,5. Dus het lijkt dat een kalium tussen de 3,5 en de 4,5 ideaal is voor de mortaliteit. En zodra je daaronder of daarboven zit, dan neemt de mortaliteit toe. Er zijn helaas geen gerandomiseerde studies die dit hebben bekeken. Het is slechts observationele data, dat is het beste wat we hebben. Die hebben een groot risico op bias, maar die geven ons wel een signaal. En alle studies komen zoals gebruikelijk in de show notes. En de allergrootste studie die specifiek keek naar kaliumwaardes en de suppletie hiervan op de IC, die komt uit Duitsland. Het is een retrospectieve analyse van 53.000 IC-patiënten. En daar was te zien dat de mortaliteit het allerlaagste lag als de kalium tussen 3,5 en de 4,0 lag. En dan is er een subanalyse van 23.000 patiënten die kaliumsuppletie hebben gekregen. En daar was te zien dat de suppletie van kalium geassocieerd was met een hogere mortaliteit in vergelijking met geen suppletie. Dus dat was 11,6% versus 4,8%. En in de groep van patiënten die kaliumsuppletie kregen, was de mortaliteit het laagst in de 3,5 tot 4,0 groep. En dan zagen ze ook nog, des te hoger de kaliumvariabiliteit, des te hoger de mortaliteit. Dus des te sneller het kalium veranderde, des te hoger de mortaliteit. Dus dat spreekt eigenlijk ook weer ervoor om langzaam te suppleren en niet in één keer van 3,5 naar 4,8 te willen gaan bij een patiënt. Zie ik vaak nog in de praktijk dat als patiënten atriumfibrilleren hebben, dat er dan wordt gestreefd naar een hoger kaliumgehalte. En dan is er een specifieke studie geweest die daar ook naar heeft gekeken. En die heeft gezien dat bij patiënten met atriumfibrilleren de laagste mortaliteit te zien was als hun kalium tussen de 3,5 en 4,0 lag. Dat is een studie die op de eerste hulp is gedaan in Wenen, als ik het niet vergis, in Oostenrijk. En daar zijn een kleine 2600 gevallen van nieuwe atriumfibrilleren en 600 gevallen van nieuwe atriumflutter geanalyseerd. En er werd gekeken naar het effect van de toediening van kalium en magnesium op de conversie naar sinusritme. Nou, de resultaten lieten zien dat de toediening van kalium en magnesium bij atriumfibrilleren dubbel meer conversies laat zien. Dus nou, het lijkt zeker effect te hebben om als patiënten atriumfibrilleren hebben om kalium en magnesium te geven. Maar dat was alleen bij de patiënten die hypokalieem waren of die een kalium tussen de 3,5 en 4,0 hadden. Vanaf 4,0 was dat effect niet meer zichtbaar. Ja, dus kort samengevat, bij patiënten met atriumfibrilleren zorgde de toediening van kalium en magnesium in een dubbele conversie naar sinusritme. Dus dat was 10% versus 19%. Alleen bij patiënten die hypokalieem waren of die een kalium tussen de 3,5 en 4,0 hadden. Ja, dus vanaf 4,0 heeft het geen zin om patiënten nog extra kalium en magnesium te geven. Bij het atriumflutter was helemaal geen effect te zien van de toediening op van kalium en magnesium. Dus ook niet bij een hypokaliemie. Dat maakte simpelweg niet uit. Een opmerking bij deze studie is wel dat er een standaard dosis kalium en magnesium werd gegeven op de eerste hulp. Dus er werd 25 millimol kalium en 8 millimol magnesium gegeven. En deze werd niet aangepast aan de kalium- of magnesiumwaarde van de patiënt. Dus het lijkt dat een target tussen de 3,5 en 4,5 veilig is voor alle patiëntengroepen en dat het aanstreven van een hoger kalium niet echt meerwaarde heeft voor de patiënt. Bij patiënten met nieuw atriumfibrilleren zou je kunnen argumenteren dat het kalium in ieder geval boven de 4,0 moet zijn. Maar zoals ik al eerder heb vernoemd, de meest recente richtlijn voor de behandeling van atriumfibrilleren en dus de richtlijn van patiënten met atriumfibrilleren na cardiochirurgische chirurgie, die schrijven helemaal niks op over kaliumsuppletie of kaliumtargets. Dus het lijkt dat zij het niet zo belangrijk vinden. Er is één groep patiënten die wel nog kan profiteren van een wat hoger kalium. Dat zijn de patiënten met een diabetische ketoacidose. En daar komt binnenkort nog een hele aparte aflevering over, dus dan zal ik daar nog wat meer op ingaan. Maar heel kort samengevat, deze patiënten krijgen heel veel insuline. Dus een shift van kalium van extra intracellulair. En deze patiënten zijn acidotisch. Dus een shift van kalium van intra naar extracellulair. Als je deze acidose oplost, dan zal het kalium dus gaan dalen. En dat in samen met dat je heel veel insuline geeft, is het wellicht een goed idee om bij patiënten met diabetische ketoacidose een stuk boven die 4 te gaan zitten. En daar vrij agressief kalium te suppleren, omdat dat ook heel snel zal gaan dalen. Nou, wat is de samenvatting van dit hele verhaal? Heb je een hypokaliemie bij een patiënt? Laat niet meteen alle alarmbellen afgaan. Tot 2,5 zijn heel veel patiënten symptoomvrij. Als je een hypokaliemie hebt, geef eerst magnesium of controleer de magnesiumwaardes. Oraal heeft eigenlijk de voorkeur boven intraveneus. Het is minder risico, minder duur, kost minder tijd en is gewoon minder invasief voor de patiënt. Bij ernstige ritmestoornissen of geen enterale toegang uiteraard IV. en richt je op een kaliumwaarde van 3,5 tot 4,5 bij ongeveer alle patiënten op de IC. Wees dus iets voorzichtiger bij nierfalen en wees juist iets agressiever bij een diabetische ketoacidose. Dat is het verhaal wat ik jullie te vertellen heb over de hypokaliëmie en de suppletie daarvan. Ik heb een tijdje geleden al een poll gemaakt op Instagram om te kijken hoe het in jouw ziekenhuis gaat. Dus of daar veel kalium wordt gegeven, wat voor richtwaarden jullie hebben. Mochten jullie nog aanvullingen hebben, ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. Dat kan via de mail, via intensieftepodcast@gmail.com of het kan via Instagram bij @intensieftepodcast. Dus ik vind het heel leuk om feedback van jullie te horen of om verhalen te horen uit jullie ziekenhuis. Om wat beter te begrijpen wat zo gebeurt in verschillende ziekenhuizen. Ik hoop dat jullie weer wat hebben geleerd van deze aflevering. Ik zie jullie en hoor jullie heel graag bij de volgende afleveringen. Er komen wat leuke projecten aan. En ontzettend bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.